Geliefde gemeente, de woorden waarmee wij uw aandacht een ogenblik wensen te bepalen, vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte en wel uit de zendbrief, de eerste van de apostel Paulus aan de Korintiërs. En daarvan nader bepaalt het 15e hoofdstuk, waarvan ik u voorlees, vers 55, 56 en 57. 1 Korinthe 15, 55, 56, 57. Daar spreekt Gods lieve woord al dus. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel des doods nu is de zonde. Kracht der zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft, door onze Heer Jezus Christus. Tot zover onze tekst. Ja, pas in de dagen van de apostel Paulus, al net even als in onze dagen. Dat is allerhande ellende, moeite, verdriet, zorg. En de apostel zegt ergens, dagelijks overvalt mij de zorg van de gemeentes des Heeren. En och, wat heeft hij door de kracht des geestes ontzaggelijk veel gearbeid. En altijd maar weer hetzelfde. Overal waar de Heere zijn kerk sticht. Want dat was ook in Korinthe zo, en dat wist de apostel heel goed. De Heer had het hem uitdrukkelijk gezegd. Nee, Paulus, je mag nog niet weg. Want ik heb veel volk in deze stad. Dus. En veel is niet weinig. Dus, dat wist hij. En toch, hè, toch. Ach, wat een ellende, wat een getop. Schrikkelijke zonde van ongerechtigheid in dat deel van Gods wijngaard. Ja. Hoe ernstig moest de apostel optreden? Hoe moest hij bestraffen tot behoud van het erfdeel des Heeren? Maar ook aan de andere kant, wat een dwaalleren, wat een valse leraars die overal tussen kruipen, mensen verdurven van verstand. Dwalende sterren noemt de profeet Judas of de apostel, die bewaard worden in de donkerheid der duisternis. Ook dat was in die gemeente zo. Ook daar moest de apostel tegen vechten. Ook daar moest hij het vlijmscherpe zwaard van Gods woord opzetten. Tot behoud van het erfdeel. En ja, dan is de apostel niet mis hoor, echt niet. Want hij toont aan van 2-1. Als die leer die hij gebracht heeft, niet de waarachtige leer der zaligheid is. Dan zijn we allemaal weg. Dan is alles ijdel. Alles. Dan is ook Christus ijdel. Ook in zijn opstanding uit de doden. Daar kunt u het voorgaande allemaal lezen. Want hoe zeggen sommigen dat er geen opstanding is? Dat waren overgeestelijke mensen. Die heb je nou ook nog. In de kerk. Kom je ze ook tegen. Je weet overal geestelijke dingen, zoals ze dat zeggen. De een noemt het een diepgang en de andere noemt het weer wat anders. Ik noem het een Adamsgang. Een uitvinding van ons natuurlijk vernuft, maar nooit een heilige geest. Die leert eenvoudig, die leert duidelijk, die leert klaar. Die houdt er geen verhaaltjes op na, zoals wij in onze godsdienst. Helemaal niet. Gods woord is helder. Is eenvoudig. Dat Luther zegt. die het al zo niet predigt, kan nooit van God geroepen zijn. Ja, zint ons niet. Wij moeten iets aparts. Ja. Ik weet het nog, van vroeger toen was ik nog thuis, maar die vrouw die vroeg aan mijn vader, weet je wat die visjes waren die daar te braden lagen, die de Heere Jezus aan zijn discipelen gaf om ze de morgenmaal te gebruiken, toen ze dachten dat hun ervoor moesten zorgen. Want de Heer had eerst gevraagd, heb je niets? Maar ze hadden niks gevangen. Dat weet u wel, hè, geschiedenis. Maar toen vroeg ze dat. Mijn vader die zegt, dat waren visjes, die hebben ze lekker opgegeten. Nee, zegt die vrouw, dan heb je weer zo'n diepgang. Dat was ik. Ik lag daar te braden in de liefde Gods. Nou, zegt mijn vader, wees dan maar blij dat het niet waar is wat je zegt. Want dan had hij ook opgegeten geweest hoor. Want ze zijn heus lekker opgegeten. Jij weet er niks van. Nee, natuurlijk niet. Dan zegt men tegen een dienaar des Heren. Nee. Notabene die van Gods wegen geroepen is om de herder en leraar te zijn. Je weet er niks van. Nou, dan moet je toch een verbeelding hebben. Dat het verschrikkelijk is. Toen deze nog een vraag. Ook alweer zo'n diep geestelijke vraag, hè. Weet je wat de Satan is? De duivel. Nou, mijn vader was het niet zo erg verlegen. Die zei heel laconiek, houd daar je eigen maar voor. En ja, nou, toen moest hij maken dat hij wegkwam. Dat was bekeken. Eruit, weg. Zo'n boze man. Ja. Maar dat zijn dan diepgangen. Dat zijn dan mensen die zijn dan zo... Nou, die had je in die tijd ook. Ja, die wisten het beter. Die wisten alleen maar van een geestelijke opstanding. Ja. Zeer diepzinnige, filosofische, wijze mannen. Ja. Maar een apostel, die had immers geleerd hoe dat de koning weer zou komen. En dat hij een stoffelijk overschot uit de doden zou opwekken. Ja. Omdat hij de dood had overwonnen. Dus je voelt wat een geweldige... list van Satan om Gods woord van zijn kracht te beroven en alle troost weg te nemen uit het evangelie. Want als ik nou zo zou moeten denken dat als ik straks sterf dat het dan voorbij is. Nou, dan zeg ik wel eens, indien wij alleenlijk in dit leven, dat is bijbels, op Christus waren hopende, dan waren wij de ellendigste van alle mensen. Nee, nee, ik mag hier een wrak wezen. En ik mag hier zien tot mijn ontsteltenis of tot mijn blijdschap. Dat is de naam van de Heer, wel een hoeken ogen de Heer in je geeft. Maar dat de afbraak van dit natuurlijk lichaam, dat toch, zoals die zegt, in oneer is gezaaid. En verderfelijk is. Mag ik allemaal aanschouwen en het mag me doen huiveren. Ja. Kan toch niet anders. Maar. Wat een troost, hè. Als dan de apostel gaat zeggen, hé. Wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben. Dat blijft zo niet. Want er wordt wel een natuurlijk lichaam gezaaid. Maar er wordt een geestelijk lichaam opgewekt. En dat is in zo'n heerlijke staat. Dat het niet om te zeggen is. Daar zou ik wel iets van willen zeggen. Maar dat kan je niet eens. Want geen oog heeft het gezien. Geen oor heeft het gehoord. Het is er geen mensenhart opgeklommen wat God doen zal dien die op hen wacht. Maar hoe het ook is, het zal buitengewoon goed zijn. En we hebben het gezongen. Verzadigd zijn we met Gods beeld. Nu dragen we, zegt een apostel, het beeld van de aarde. En dan dragen we het beeld van de hemel. O, wat moet het dan een heerlijke staat wezen. Maar, zover zijn we nog niet. Nee, want ik weet het niet, als ik hoofd voor hoofd af zou vragen. Misschien wel, al zijn we al op leeftijd. En ik zou vragen, ja, maar zie je er nou niet tegenop om te sterven? Nou, ik kon wel eens beuren dat er velen nog zijn. Ik weet het niet hoor. Ik weet niet hoe wat een heilige geest onder uw lieden werkt en doet. Dat is, ik geloof zeker dat hij zijn wonderen van genade verheerlijkt. Maar, ik kijk nou maar in het gemeen ook onder Gods volk. Dan zie je dat terugdeinzen. Waarvoor? Voor de dood. Nee, die dood. Kijk, daar had die oude zuster Joden, die had daar niks meer van, hè, nee. Nee, die nou ernstig ziek is. Vond ik altijd zo kostelijk, hè. Ja. Nee, dat was geen enkel bezwaar meer voor de. Ook nu niet, hoor. Nu ze zo ver weg is, nee. Standje blijft wat dat betreft helder, namelijk door de Heilige Geest, hè. Maar één begeerte, en het is om ontbonden te wezen. En geen angst of vrees komt daarmee aan te pas. Ja, maar je voelt toch wel dat ik, als ik dat man voor man afvraag, hè, dat toch niet zo algemeen is, hè? Nee. En dat klopt ook, want er staat dood, waar is uw prikkel? Dus die dood hebben een prikkel. En een prikkel is een lelijke zaak. Maar hoe dan ook, nee, wij hadden vroeger als kleine jongens het meeste hekel aan prikkeldraad. Ja. Ik heb er wel eens in gelegen. Ja, toen was ik al groot hoor. Ja, maar ja, het was net na de oorlog en ik dacht dat ik heel wijs deed, omdat het zo glad was. Ik denk, weet je wat, ik steek dat weiland over. Het was in Rotterdam, ik werkte toen in de haven. En wist ik dat daar die Duitsers nog een hoop van die prikkeldraadversperring hadden gemaakt. En ik loop zo en ik val voorover. Nou, ik kon niet meer voor en niet meer achteruit. Ik kon niet meer overeind, niks meer. Dan lag ik. Kon mij eigenlijk niet verroeren. Want dan sloeg ik in de prikkels. En dat doet zeer. Dat gaat erdoor. Ja, wat moest ik doen? Nou ja, ik was altijd nogal humoristisch uitgevallen, dus ik begon luidkeels te zingen. Help, help, ik moet verdrinken, wie redt me uit de nood? Ja, dat is morgens vroeg. Maar toch waren er in tijd van onbezien wel een stuk of 4, 6 mensen om me heen. Met lantaarns. En die hebben me toen losgemaakt, omdat alles zit vast in die prikkels. Opgelicht. En zo hebben ze me weer op de goede weg gezet. Ja. Nou. Toen kreeg ik een hele vermaning. Weet ik ook nog goed, van een man met een grote verbeelding, ja. En die zegt, ik moet ook naar het pontje, we moesten nog overvaren. We moeten ook naar het pontje, dan loopt hij maar achter mij aan en u loopt net als ik. En heb je nergens geen last van. Nou, het was spiegelglad. En hij stapt de man stevig eroverheen. En ik, ja, ik deed net of ik niks gehoord had. Want ik ben een veel te eigenwijs ventje dat ik mij eigen van een ander de les laat lezen. Dus ik gleed. Ik haal me glijden. Maar toen waren we vlak bij het pontje. Dat liep iets op. En dan slaat die man voorover. Net met zijn hersens op de stoeprand. En hij bleef leggen. Hij was gelijk van de kaart. Hij was bewusteloos. Een grote wond. Het bloed niet weg. He. Maar ja, ik moest door. En andere mensen hebben hem allen, of die waren er al bij hoor. Het was er nogal druk. Die hebben hem gelijk de ziekenauto opgebeld. Maar ik moest met het pontje mee. Maar ik denk, kijk, daar gaat die held. Die zegt, zo moet je doen, zo is ik. Ja, nou, als de blinde leidt, dan ga je allebei de gracht in, hoor. En dat is ook op natuurlijk gebied zo. Daarom dacht ik bij mijn eigen, ben ik blij dat ik naar jou niet geluisterd heb. Maar goed, dat is maar een kleinigheid. Wat prikkel is, hè? Prikkel. Nou ja, je kent je nog verder. Ik heb zo'n verschrikkelijke hekel bijvoorbeeld. Als er een wesp, noemen ze dat beest, in mijn huis komt, hè. Mevrouw die zegt, mijn man is nooit, maar dan wordt hij vlug. tijd van de ongezien, wordt hij dood. Waar ik hem ook na moet zitten, moet ik hem na zitten, maar dat ding dat moet dood. Het heeft me ene keer gestoken. Je hebt ook zo'n prikkel. Nou, ik weet wel dat ik zo'n hand had. En nou kan ik ze niet meer zien of luchten. Dus als er een in mijn huis komt, dood moet die, zeg ik altijd tegen mijn vrouw. Nou, hij gaat er dan. Nou goed, dan zie je weer prikkel, hè. En ook oud-testamentisch als een onwillige os die niet wou trekken. Dan hadden ze achter die ploeg van die prikkels gemaakt. En dan sloeg die van nijd met zijn poten achteruit, maar dan sloeg die in die prikkels. Saul, Saul, het is uw hart. De versen tegen de prikkels te slaan, zegt God tegen de apostel. Dus je voelt allemaal wel dat een prikkel valt niet mee. En daarom kan ik heel goed begrijpen, als er staat dood, waar is uw prikkel? Dat die dood die een prikkel hebt voor ons angstig maakt. Wij deinzen terug. En dan komt er nog iets bij. God maakte ons niet zo om te sterven. Helemaal niet. Helemaal niet. Maar ja, dat zit in het vervolg vast, hè. Als er staat, de prikkel nu des doods is de zonde. Als die gaat verklaren, wat is nou de prikkel des doods? Wat ik u verteld is maar in het natuurlijke wat een prikkel is, hoe gemeen dat die is. Hé? In het natuurlijke. Maar nou in overdrachtelijke zin, in het geestelijke, is die nog veel erger. Nog veel venijniger. Nog veel vreselijker. Want dan is de prikkel des doods, is de zonde. Daarom, mens, bent ge zo bang om te sterven. Al leeft de mens van nature voor het vaderland weg. En hij stelt de kwade dag verre van hem. Weet ik wel. Maar zijn geweten, hè. Zijn geweten. Oh, je moet hem eens zien schrikken als er wat gebeurt. Ach, mensen lief. Sommige mensen blijven zelfs van de schrik nog dood. Zo erg. Dat is allemaal die prikkel die erachter zit. De prikkel des doods nu is de zonde. En wie zondigt er niet? Wie durft er hier te zeggen in ons midden, ik ben rein van zonde? Dan is die prikkel weg. Maar die prikkel is er. Elke dag zondig je opnieuw. Elk ogenblik dat je denkt, zondig je. Want we staan van nature los van God. Nou, we hebben de schepper van ons leven. Ik heb het in ons gebed reeds aangehaald met elkaar. Die hebben wij vaarwel gezegd. En nou zijn we in de klauw van die moordenaar. Die mensenmoordenaar. Die heeft ons. Nou, en die maakt ons wel dood, hoor. Ja. Nou, die loert elk ogenblik op je leven. Hoe gauwer dood, hoe liever dat hij het hebt. Want dan ben je van hem. En vooral als je onder Gods woord leeft. Dan heb je het helemaal. En hij denkt, oh, dat woord, dat woord, dat woord. Hè, dat woord dat levend maakt. Dan moet hij zijn prooi loslaten. Oh, hoe menigmaal. Misschien ben je er wel eens bij bepaald in je leven. Toen je nog zonder God leefde. Ja, ik kan me persoonlijk niet herinneren. Maar ik bedoel, er zijn er toch wel, hoor, van Gods kinderen die dat weten. Dat ze zonder God leefden op aarde. En dat ze dwars door, je zou zeggen, dwars door de dood heen gehaald werden door God. Ja. Omdat de Heer ervoor waakte. Maar als het een Satan gelegen had, dan had hij onbekeerd zo naar de hel gesleept, hoor. Want daar ging het hem om. En nou is die prikkel van de dood, die is de zonde. En de zonde, dat is een zaak waar God ten alle dagen over toornt. Ten alle dagen. Daarom als mensen zo makkelijk, ja, dan zeg je, val je weer aan een andere kant. Ja, dat moet je me niet kwalijk nemen, want Dat meen ik ook werkelijk. Maar als we zo makkelijk zondigen, dat is geen goed teken. Echt niet. Echt niet. Ik weet wel, de ene christen die is hoger bevoorrecht als de andere, ook in een nauwgezetter leven ten opzichte van God en zijn ziel en van elkander. Maar toch, als er nou alles maar zo bij ons, nee, klopt iets niet. Want de prikkel des doods nu is de zonde. En vanaf het ogenblik dat een Heilige Geest gaat werken, dan krijgen wij een wezenlijke haat, afkeer van de zonde. Het onderscheid moet je maar goed onthouden tussen een wedergeboren, levend gemaakte zondaar en een onwedergeboren zondaar. Bij de eerste loopt de zonde hem achterna en bij de tweede, die onwedergeboren daarheen leeft, die loopt de zonde achterna. Dat is dus net andersom. Levend gemaakte wordt altijd door de zonde geplaagd. En die daar dood leeft, in zijn geestelijke dood, die zoekt altijd de zonde en de ongerechtigheid. Begrijp je dat? Zeg, nou, dat is nogal een raak kenmerk. Ja, ik meen het. Uit het diepst van mijn ziel. Je mag gerust voor jezelf, hoor, in je eigen levensboek kijken. Ook die jonge mensen. Als je zo makkelijk mee kunt doen met deze wereld, er zo in op kan gaan, wees voorzichtig, dat je niet hoort onder diegenen die de zonde nawandelt. Ja, maar de levende die zonde ook. Ja, maar ik zeg net andersom, hè. Die worden door de zonde geplaagd. Die hebben de strijd in hun ziel. Vlees, geest. Vlees onderwerpt zich de wet Gods niet, want dat kan ook niet. Maar de geest staat tegenover het vlees. Geef geen ogenblik toe. Het is een levend gemaakte die zondigt niet goedkoop. Als je altijd kan zondigen, zonder dat je er ooit werkelijk een afkeer van krijgt of een haat tegen de zonde, dan bemoeit God zich niet met je. Eerlijk niet. Dan mag je alles doen, hoor. Ja. Maar er komt een ogenblik dat de rechtvaardigheid God zich wel ermee bemoeit. En dan zal je zien dat de dood een prikkel hebt. Hier heb je hem al reeds gevoeld. Bij de slagen van een beschuldigend geweten. Wanneer je in angst zat of wat ook. Ja, dan gaat een mens wel bidden soms. Dan gaat hij soms ook wel net doen of dat hij, ja. Maar, ik heb meer dan eens mensen ontmoet om er een voorbeeld te geven. Nou, ze vloekten gewoon, maar een jongelui, ze vloekten gewoon als ketelappers. Maar als God zijn donderende stem liet horen in het rijk der natuur, dan lagen ze ter knieën, te bidden, Ave Maria, het waren nog katholieken ook, hé. Nou, aan één stuk door, ja. Dan waren ze ineens zo vroom, verschrikkelijk. Ja, maar dat is het niet. Dat is maar het geweten. Zie je, maar je ziet toch weer die prikkel, hè, die er is. En dat is de zonde. En de zonde, maar daarom zeg ik, als God je hier niet pakt, hé, dan moeten wij niet denken dat God zo doet. Hé, nee, die prikkel des doods, die treft ons. Dat is de rechtvaardigheid Gods. En die zit vast. Wat hij zegt in het volgende. Hey, dat de kracht der zonde is de wet. In de verdoemende kracht van de goddelijke rechtvaardigheid naar zijn heilige wil. Naar zijn wet. Daar zit nou dat alles als ene ketting in vast. Ik hoop dat het u duidelijk is. Dus zonde, Dat is de prikkel. Waarom? Omdat die zonde door de wet wordt geoordeeld. Als er geen wet is, is er geen overtreding. Maar God die heeft afgesproken toen hij ons maakte in een verbond met ons allerhoofd Adam, afgesproken heeft dat we zijn wil zouden doen. Hem zouden liefhebben. Hem zouden verheerlijken. In afhankelijkheid van hem zouden leven. Dat we in gemeenschap met hem zouden leven. En zo gaf hij ons die wil. Om alzo God te dienen en te verheerlijken. En wat hebben wij gedaan? Ja, daar heb je weer. Wij hebben dus de dood verkozen boven het leven. En nou komt de prikkel. Dat is de zonde. De kracht der zonde. En wat is het gevolg? Wel, wat was de wet? Wat had God gezegd? Ten dagen als gij daarvan eet, de goddelijke wil, zult gij de dood sterven, mens. Nou, en in Sinaï herhaalt God, want bovendien, zegt Paulus, is de wet erbij gesteld. Opdat de overtreding nog des te meerder worden. De wet die eigenlijk geheel is tot bescherming van ons leven en bovenal tot ere Gods. Diezelfde wet heeft een verdoemende kracht. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Oh, dan is de kracht der zonde de wet. Dus je kan niet ongestraft zondigen. Nog niet ene zondige gedachte. Ja, van elk ijdel woord zult gij God de rekenschap geven. Nou, dat is toch verschrikkelijk, zal iemand zeggen. Ja, zo erg staat het er werkelijk met mij en u bij, hoor. Wij kunnen God niet ontlopen. We mogen gezond wezen op het ogenblik, maar dat is maar een klein poosje. Nou ja, maar even. Ach, wij vliegen daarheen. Ik meen dat ik de laatste keer over gesproken heb. Het is alles even beperkt hier op aarde. Ons leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Maar goed, het helpt niets. Want er is een gedenkboek voor Gods aangezicht. Elk ijdel woord, zeg ik u. Ook je gedachten, die zijn ook niet tolvrij, zoals de mensen zeggen. Nee, ik ken uw gedachten en ik weet het, zegt God. De Heer houdt er rekening mee. Hij weet dat ze boos zijn. En dan komt er nog eens bij, want die dood, die wordt hier, ja, nou moet ik toch iets zeggen. Die dood, die wordt hier heel gewoon uitgedaagd door de apostel. Ze zegt, ja, tenminste, zo leg het voor mij, hoor. Dood, waar is die prikkel? Vertel het mis, je bent niks meer waard. Het is gebeurd met je, het is afgelopen. Je gaat de eeuwige verdoemenis in. Daar gaat de dood naartoe. En dan zal dat woord in zijn volle vervulling er zijn. Dood, waar is je prikkel? Hel, waar is je overwinning? Wat is de hel? Dat is het eeuwig van God verlaten zijn. Dat is de plaats waar de Heer Jezus van zegt. Aldaar zal wening zijn en knersing der tanden. Dat is die plaats waar het onuitblusselijk vuur is. Dat nooit meer gedoofd wordt. Nooit meer. Dat is de plaats waar de mens zijn tanden knarst en zijn tong koud. Zulke vreselijke beelden geeft de Heer Jezus van de hel. Waar we naartoe gaan. Als we niet in hem zijn. Dus, dat is ook ontzaggelijk. En van die hel, kijk maar, Paulus, waar zit je toch, man? Hoe hoog stijg je toch? Ik heb hem nagestaard in mijn geest toen ik bij deze woorden overdacht. Ik zei, oh lieve Paulus, heb ik gezegd. Ik ga dapper met je mee. Dapper met je mee. Hel, waar is uw overwinning? Hij is er niet meer. Je hebt het verloren. Hij is voor eeuwig gesloten. We zullen nooit, hoe ellendig ik nu mag zijn, hoe ongelukkig ik me nu ook gevoeld, hoe ellendig arm naakt, Heer, u weet het. U kent mij, u doorgrondt mij, ik leid voor u mijn weg en handel bloot, u weet alles. En nogthans, Heere, hel, waar is uw overwinning? Hoort die juichtoon van de apostel, hij daagt de dood uit, hij daagt de hel uit. Kom eens op, vertelt het mis. Vertelt het mis. Je hebt het alles verloren. Waarom dan? Ja, dat zit vast in dit hele hoofdstuk. Dat zit vast in de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Daar zit die overwinning en die uitdagende kreet van de apostel op vast. Waarom dan? Omdat hij de dood heeft gedood. Dat is hem. Omdat hij de hel heeft gesloten door zelf in de hel in te gaan. Ja, dat hoor je vanavond weer lezen in de 12 artikelen. Nedergedaald ter hel. Van God verlaten. Jezus. Gods enige geboren zoon, de enige goede mens, geboren uit de maagd Maria, ontvangen van God zelf, gewerkt door zijn geest in haar lichaam. Heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren, vaders lieveling, in de welke die al zijn welbehagen hebt. God en mens. Eén persoon. Twee naturen. Wonderlijke. En die enige goede. Die heeft de hel doordragen. Dat is dat verlaten zijn van God. Op zo'n vreselijke wijze. Dat wij dat nooit kunnen. Want wij kunnen de toren Gods niet doordragen. Wij zinken er eeuwig onderweg. Steeds dieper, dieper. Toen Spurgeon een jongen was, toen vroeg hij aan zijn grootvader, Engelse vertaling vertaalt het woord hel met bodemloze put. En toen zei hij, wat betekent dat, opa? Ja, jochie, daar ben je nou nog te klein voor. Dat zal ik je later nog wel eens uitleggen. De andere dag las hij weer hetzelfde. Opa, wat betekent dat toch, bodemloze put? Jongen, daar ben je nog te klein voor. Begrijp je toch niet. De derde dag deed hij weer hetzelfde. Deze. Opa. Wat betekent dat toch, die bodemloze put? Ja, zat die oude man. Nou, kom dan maar mee. Dan zal ik het je duidelijk trachten te maken. Hij mee. Een mand waar geen bodem in zat. Maar, die had die oude man niet. Dus, hij moest een mand hebben met een bodem. Dus hij ligt die mand op, hij zegt, neem een kanijn, had er een kanijn, en hij laat die zo vallen. Waar valt die man nou op? Waar valt die kanijn nou op, zegt opa tegen hem. Ja, op de bodem, opa, van de mand. Ja, maar als er nou eens geen bodem in die mand zit, waar valt die dan op? Ja, zegt Spurgeon, op de grond, opa. Nee, als er nou eens geen grond is, waar valt die dan? Ja, dan blijft die vallen, zegt de kleine mannetje. Dan blijft hij vallen. Dan valt hij dieper. En als dat dieper nog geen grond is. Ja, dat begreep hij toch ook niet. Jongen, als je niet tot God bekeerd wordt, dan zink je eeuwig, 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 eeuwig. Altijd dieper, 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 dieper van God weg. Zonde, dat is nou een bodemloze put. Nou, gelukkig heeft de Heer dat verhoed voor hem. Maar ik bedoel, het was toch iets wat je kan begrijpen als hier staat. Hel, waar is je overwinning? En Christus de hel heeft gesloten. Wat een onbegrijpelijk wonder. En maar dat hij zelf die hel is ingegaan. Hij zonk in die bodemloze put. En hij vond de bodem. Want hij doordroeg hem. Het was wel ontzaggelijk hoor, want dat weet je. Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, hoor eens. Uit de diepste diepte der hel. Waarom hebt ge mij, uw eigen zoon, uw kind, verlaten? En dan vind ik het antwoord, oh, dat antwoord van ons avondmaalsformulier, zo indrukwekkend, hè. Het heb al zo dikwijls mijn ziel in vervoering gebracht, hè. Opdat wij tot God genomen zouden worden en nimmer meer van hem verlaten worden. Jonge jongen. Hel, waar is uw overwinning, begrijp ik nou? Eerst doodde Christus de dood, ook nog. Onze geestelijke dood die ging eraan, want hij was altijd in samenspraak met zijn vader. Al wat hij deed zegt, ik doe niets zonder de vader. Ja. En wij in onze geestelijke dood doen alles met de duivel. Dat is onze vader. Vind je het niet vreselijk? Denk je er wel eens aan, jongens, meisjes? Dat je nou altijd met hem raadpleegt, al heb je er geen erg in. Maar hij voelt in ons verstand, hij zit in onze ziel. Hij heeft een vrije toegang, hè, want we hebben ons aan hem verkocht. Ja. Hij laat je snauwen en grauwen. Ja, ja, maar man, ja. Ik weet nog heel goed, ik was ook niet zo heel jong meer, maar ik was toch... Maar dat ik ja, een beetje laat op was en daar kon mijn vader niet tegen. Nee. En die was al naar de kerk, die had altijd een uur van tevoren. En mijn moeder zei, waarom doe je je vader zo'n verdriet aan, jongen? Je weet dat hij daar niet tegen kent. Want hij ging altijd eerst met ons in het gebed. Maar ik bedoel, kijk, ach, het deed zo'n zeer bij me van binnen en dat kon ik niet verwerken, hè. Ik zei, ach, mens, zeur toch niet, iedereen kent toch wel eens verslapen. Maar toen moest ik maken dat ik weg kwam. Toen was het eruit. Hè. En ik vond ook een plaats. Een verhuis. Ik zou nooit het kennen vinden. Om me nooit aan God bekend te maken. Maar een zonderheid van goddeloos gedrag. En toen ben ik naar mijn moeder gegaan. Dat ze het alsjeblieft vergeven wou dat ik zo goddeloos gehandeld had. Om zo verachtelijk tegen mijn moeder te zeggen. Ach, mens. Denk je er wel eens aan, jongens, meisjes? Dat God het hoort en dat het je je gewisselijk thuis zal bezorgen, hoor ook elk verkeerd woord wat je tegen je godvruchtige vader of moeder gesproken hebt. Ik ben ervan overtuigd in mijn ziel. Heren, doe nooit zo. Maar de hel, waar is nou zijn overwinning? Nu onze lieve zaligmaker. Kijk, dat je dat nou mag kennen in je leven, hè. Die lieve zaligmaker hem op slot gedaan heeft. Ik heb de sleutelen, zei hij, van de hel en van het leven. Dus wat wou je nog meer? Nee, nee, dat is niks, niks, niks om te veranderen. Daarom zegt de apostel er ook achter. Maar Gode zij dank. Oh, wat een ja, arm woord, hè? Ja, maar hij kon het ook niet verder brengen. De taal is nog eenmaal niet anders. Maar ik kan er geen woorden voor vinden. Gode zij dank. Maar wat een lof zal dat zijn. Eeuwig in de hemelen. Wat een oneindige lof. Daar kost daar die zong ervan. Een lof, zei hij, die geen engel brengen mocht. Hij is de gevallen engelen voorbij gegaan. Door het bloed van Christus zijn zondaren vrijgekocht. Daar moet je om denken. Dat moet je vasthouden in je ziel. Houd in gedachtenis. Niet wat die dwaalgeesten zeggen. Daar is geen opstand. Nee, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Opdat je het verstaat dat de dood en de hel verslonden zijn tot overwinning. En dat hij daarom zegt, door onze Heer Jezus Christus krijgen wij het. Krijgen wij het? Ik dacht dat je er heel wat voor moest doen. Ja, dat maakt de duivel ons wijs. Die zegt, je moet je... Ja, ik hoor dat wel eens, hè. Ik glimlach altijd in mijn ziel. Want dan denk ik altijd, zou die dominee die zo geleerd is, die zoveel theologie gestudeerd heeft, zou die nou niet helemaal nooit Gods woord lezen? Maar dan zegt hij, je moet als je thuis komt, geen koffie gaan drinken, hoor. Jongens, maar je moet naar een kamertje gaan alleen en dan moet je dat en dat bidden. Ja. En dan vooral dit glimlachen. Want dan denk ik aan het onbedriegelijke woord des Heeren. Zo min de moorman zijn huid en de luipaard zijn vlekken veranderen kan. Zo min zult gij, o mens, die geleerd hebt kwaad te doen, goed doen. Hé, hey, nee, dan zeg ik dominee, als je dan toch aan die jonge mensen zo graag wat wilt zeggen, predikt ze dan die dierbare Heer Jezus, die door zijn geest arme, kleine en grote mensen, rijke, aanzienlijk of wat het mag zijn, breng op die plek waar u ze nooit brengen kan, nooit. Wat je niet ze op kan leggen, want kijk eens, al zouden ze willen, dat ze nou uit menselijk oogpunt, hé, laat ik nou zo eens zeggen, zouden willen doen wat de dominee zegt, hè, dan zou het nog niet gaan. Want de Satan is veel sterker dan wij. We zijn maar een baby in zijn grote klauw. Dus we hebben geen kracht, we hebben niks. Dus dat ken niet. Dat ken niet. Nee. En toch gebeurt dat. Maar dan moeten we ook de waarheid zeggen. Dan moeten we ook de waarheid zeggen. Maar dan komt wel eens gebeuren dat het soms midden onder je werk was. Of dat je alleen ergens was. En dat een Heere komt. Wat is dat dan? Oh, en dan leg je er lang uit voor hem in het stof. Oh, God, waarom? Waarom heb u me nog niet verdoemd? Och, dat ik nooit geboren was geweest. God, ik ken u niet meer, ik kan u niet meer prijzen, ik kan u niet meer verheerlijken. Dat vogeltje nog wel, maar ik niet, nee. Kijk, maar dat doet geen mens, hoor. Er is geen dominee die je dat leren kan, hoor, echt niet. Dat kan je nooit, tenzij dat een Heilige Geest met zijn kracht in ons gaat werken. Dan kom je tot de bekentenis. Ik bekende aan u, o Heere, oprecht mijn zonde, dat je zo ongelukkig bent. En dan wordt de zaak rondgemaakt. Rondgemaakt, hoe dan? De Heere zegt, kijk eens, nou krijg je van mij alles. En dat laat hij prediken, altijd weer. Je krijgt van mij een nieuw hart. Je krijgt van mij een nieuwe geest. Ik zal rein water op je sprengen en je zult rein zijn. Ik zal je dat dierbare geloof geven, zodat je hier reeds zal huppelen van zielenvreugde. Dat doe ik. Ja, zeg iemand, daar heb ik nou toch zo sterk, is het waar? Is die begeerte levend in je ziel? En kent je nog niet komen tot het, nou ja, laat ik dan maar zeggen, de uitdaging van Paulus. Dan zult je er toch wel draa wezen. Want de begeerte des rechtvaardigen zal God geven, die aan te twijfelen. En de begeerte die komt is als een boom des levens. Je zult het ervaren. Maar als je werkelijk met je ganse ziel en al je krachten met hem meegaat en zegt, door onze Heer Jezus Christus krijg ik nu alles. Dan is juich ik dat de dood me niet meer verschrikt. Wat de dood, ze prikkelde niet meer voor je. Weg, hier reeds, ja hier reeds. Zeg, wel, dan weet ik het niet meer. Heb je er nooit bij gestaan? Als er een van Gods kinderen heen ging. En dat de glans der heerlijkheid soms hier al op hun aangezicht kwam. Ik denk nu aan mijn zalige vader. Juichend verliet hij deze aarde. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Die ons de overwinning geeft. Dat heb ik. Waarom dan? De wet, hij is vervuld. De zonde is weggedragen in zijn heilig lichaam op het hout. Er is niets meer wat ons nog scheidt van de gunst, van de liefde, van de gemeenschap des Vaders. Ik zal op u niet meer toornen, nog schelden in de eeuwigheid. Maar er is maar één middel, en dat is de zegenwagen van de dood. Dat is mijn grootste vriend, zei hij, schiene naast Christus, omdat hij me naar boven brengt. Kan je nou begrijpen waarom een ellendige zon daar dagelijks en bij nachten schreeuwt tot zijn God, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen? En als dan de dood soms eens kort bij komt, ach, dan is de teleurstelling in zijn ziel zo groot, dat een Heer hem moet onderwijzen en zeggen, je hebt lijdzaamheid van nodig. Nog eventjes geduld. Maar komen doet hij hoor, komen doet hij. Dan is de prikkel van de dood hier reeds weggenomen. En de overwinning van de hel staat niet meer. Er is geen hel voor een ellendig zondaar die in de Zonen Gods gelooft. Dan man, dat is dat. Ja, dat dan. Word je dan niet zorgeloos? Ach, ik heb wel eens gezegd, zorgeloos, Heere, ben ik. Maar u zorg. Oh, en dat is veel beter. Laat het maar aan de Heere over. Ik heb u toch iets gestameld van het werk des Geestes. Ook vanaf het begin af aan. Nu dan, onderzoek dan zelf in uw ziel of dat een zondaar waar Gods geest in gaat wonen nog zorgeloos zal leven. Dat kan toch niet? Moet hij toch wel? Hij wordt enkel zorg, dat hij zegt, Heer, ontfermt u mijner en geeft God je dan nog een gezin hier op aarde. Nou, dan heb ik dag en nacht werk om te bedelen aan de troon der genade. Oh, dat is een goed zoet werk hoor, dat is, want niemand is bekwaam om iets te doen als uit zichzelf. Ook niet om te bidden, maar onze bekwaamheid is uit God. De huizen Jacob, zegt God, daar wil ik van gebeden wezen. En nou gaat die geest allemaal werken, allemaal aanvoeren. Och jongen, och mijn kleine man. Of mijn kleine meisje, luister nou toch eens even nog eens naar opa. Hoort het toch eens na. Want je kan toch zo niet sterven, hè? Kan toch niet. Zei zo'n klein meisje tegen me, die de nauwe nood ontsnapt aan de dood, is 5 jaar oud. Ja, opa, zei ze. Ik vroeg aan de heren, toen ze in de diepte van het water verzonk, om een nieuw hartje, vroeg ik. En of die me bekeren wou. En of die me helpen wou. En ze zegt, en ik heb een nieuw hartje gekregen, want de Heer heeft me verhoord. Nou denkt dat kind dat ze elke keer een nieuw hartje krijgt wanneer de Heer ze verhoort. Maar dat hindert niet. Kijk, dat doet goed, hè. Zei, ach Heer, laat het toch uw werk zijn. Kijk, begrijp ik. O, laat het toch opgroeien en houdt u dat vast. Heren, dat de kleine beginseltje om tot u de toevlucht te nemen en u op uw woord te geloven dat u alleen helpen kan als er geen uitkomst meer zichtbaar is. Kijk, dan zie je de beginselen van Gods werk in het hart ook van een kind. Maar wat doet het hart van een grootvader goed, hè? Ja. Ach, ik heb al zoveel geweend in mijn leven dat ik zei, ach Heer, dat meisje dat wil maar niet luisteren. Dat wil maar niet luisteren. En dan zijn het tenslotte ook moeders geworden. En dan denk ik, o Heer, heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer en zal ze eindelijk niet eens worden afgewend. O Heer, zonder kernen aan de genade troost. Maar hij kijkt, hè. Hij kijkt, hoor. Hij kijkt. Want God is een God des eeds en des verbonds. En hij kijkt of ook zijn armzaad mag geschreven staan in het boek des levens des lands. En als hij er nog één mist, heeft hij nog geen rust. Nog geen rust. Ja, maar één. Als je bijvoorbeeld, ja, zo'n grote familie bent. En dan één. O Heere, u weet het, zei ik nog niet lang geleden in mijn ziel. Ik heb er nog niet eentje voor de duivel over. Allemaal alleen voor u. In de veelheid der onderdanen, heb u gezegd, zal koningsheerlijkheid zijn. Ach Heer, laat er dan toch niet eentje achterblijven. Nou, zo mag het, hoor. En je mag zeggen, die ons de overwinning geeft, hoor. Geeft door onze Heere Jezus Christus. Omdat zijn bloed van zo'n oneindige waardij is. Hey, dat de ondeugendste van je jongens of van je dochters. Hey, door dat bloed gewassen, gereinigd en geheiligd. Eeuwig zijn naam, zijn lof, zijn eer zullen vermelden. Het mogen mij en u allerdeel zijn. Amen.